Galaten 6 vanaf vers 1, waar staat: Broeders, indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Maar een ieder beproeve zijn eigen werk, en als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een ander. Want een ieder zal zijn eigen pak dragen. En die onderwezen wordt in het woord, delen mede van alle goederen degene die hem onderwijst. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goeddoen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Ziet hoe grote brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken nu besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelven die besneden worden, houden de wet niet. Maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Tot zover. En met deze woorden zijn we natuurlijk aangekomen in het laatste gedeelte van deze brief. Een brief waarin uitgebreid gesproken wordt, om het dan maar populair te zeggen, over hoe het niet moet. Namelijk dat de gelovige inderdaad niet geacht wordt te leven onder de eerste beginselen van deze wereld, laat staan onder de beginselen van het Jodendom. Integendeel, de gedachte is dat een gelovige in Christus een nieuwe schepping is, en dat hij dat geworden is niet door het vlees of door de werken des vleeses, maar dat hij een nieuwe schepping is geworden door de geest, dat hij geboren is uit de geest, dat de geest Gods hem in hem werkt en krachten onder hem werkt, zoals het staat in hoofdstuk 3 vers 5. En het aardige is natuurlijk dat wij weliswaar in de voorgaande hoofdstukken te horen krijgen hoe het dan niet moet, maar de vraag is natuurlijk toch altijd hoe het dan wel moet, want daar gaat het in de praktijk om. En dat is precies wat in het laatste deel van deze brief naar voren gebracht wordt, eigenlijk al in het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 5, waar gezegd wordt dat we niet zouden bevangen worden met het juk der dienstbaarheid, maar dat we zouden staan in de vrijheid en zouden leven inderdaad uit de geest. Dat is wat daar naar voren gebracht wordt, en het wordt bevestigd nog eens in vers 13 van hoofdstuk 5, want gij zijt tot vrijheid geroepen, niet opdat die vrijheid gebruikt zou worden tot oorzaak voor het vlees, maar dat die vrijheid zou gebruikt worden om elkander te dienen door de liefde, staat er. En dat laatste woord is dan meteen de aanleiding tot de aardige uitspraak van vers 14. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Waarbij de gedachte is dat weliswaar de wet dat van de mens eist, maar dat onder de wet dit in feite onmogelijk is, in ieder geval in de praktijk. En wat hier naar voren gebracht wordt, is dat juist nu wij niet meer onder de wet zijn, juist nu is het mogelijk om staande in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, om elkander te dienen door de liefde. En daar kan zelfs iemand die onder de wet ligt niks tegen inbrengen, want dat is de bedoeling van de wet. Dat wij elkaar zouden dienen door de liefde. Dat wil zeggen dat we elkaar zouden dienen omdat we nou eenmaal met elkaar verbonden zijn, ons met elkaar verbonden weten, en wellicht ook, als het goed is, ons met elkaar verbonden voelen. Dat laatste is nog maar de vraag, maar dat laatste verandert niks aan het eerste, namelijk dat we met elkaar verbonden zijn omdat we een deel hebben gekregen aan die nieuwe schepping en aan het leven van Christus in ons. Hoe dat ook zij, de gedachte was die van vers 16 vervolgens in Galaten 5... wandelt door de geest. En als ik het dan nog een keer vrij mag zeggen en u een beroep mag doen op uw geheugen, dan staat er: wandel door de geest en daardoor zult gij de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. Dat is de oproep. Niet dat we zouden strijden tegen het vlees, maar dat we zouden wandelen door de geest. Want daar gaat het per slot om. Dat is wat de Heer van ons vraagt. Opdat inderdaad onze levens vrucht zouden dragen, maar niet de vrucht van het vlees. Want de werken des vlees zijn openbaar en ik zal ze u besparen deze keer, die uit vers 19 en 20 en 21. Maar de vrucht des geestes, de vrucht van het leven van Christus in ons, de vrucht des geestes is liefde en al wat daar zo onder valt. Want dat wordt dan in de rest van de opsomming genoemd. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. En waar dat aanwezig is, daar heeft de wet inderdaad geen enkele werking, staat dan ook prompt in vers 23. En dan de algemene vaststelling aan het einde van dit hoofdstuk. Ik meen dat we daar nog niet bij stil hebben gestaan. Ik kijk eens even rond of dat zo is. Maar ik dacht dat ik die laatste versen nog niet besproken had met u. Daar staat in vers 24, maar die van Christus zijn. En wij als gelovigen zijn dat, uiteraard. Wij die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist en daarmee alles wat daarbij hoort. Dat wil zeggen dat wij onze oude mens hebben opgegeven en inderdaad beschouwen als gestorven te zijn met Christus. Wij rekenen daarom, om met woorden uit de Romeinenbrief te spreken, wij rekenen daarom die oude mens dood. Dat valt niet mee, om de eenvoudige reden dat wij alle dagen met onze eigen oude mens te maken hebben en vermoedelijk ook met die van anderen, volgens sommigen zelfs meer met die van anderen nog. Maar daar, die discussie ga ik deze keer niet aan. Maar waar het om gaat is dat we die oude mens inderdaad dood zouden hadden. Er staat, wij hebben het vlees gekruist. Wij rekenen, met Romeinen 6, wij rekenen die oude mens dood. En wat dat in de praktijk betekent, is heel eenvoudig. Het is alleen niet te praktiseren wanneer wij onder de wet leven. En daar zit het enige probleem. Het voor dood houden wil zeggen volkomen negeren. Ik hoor dat mijn vader was die dan gewoonlijk zei, tegen een dode kun je wel praten, maar die zegt niks terug. Je kunt er desnoods tegen schoppen. Nee, het is niet netjes. Maar hij doet niks terug. Hij reageert helemaal niet. En wat je normaal dus doet, is niks. Je rekent er niet mee. Dat wat dood is, dat is weg. We hebben geen communicatie meer mee enzovoorts. En dat is de houding die wij als gelovigen, die wij die van Christus zijn, zouden innemen ten opzichte van ons eigen vlees. Dat is ongetwijfeld het moeilijkste. Maar zeker ook ten opzichte van dat van anderen. En dat is inderdaad een moeilijke zaak. En ik ben ook van mening dat zulke dingen makkelijk te zeggen zijn, maar dat ze in de praktijk geleerd moeten worden, in de praktijk van het leven. En dat valt niet mee, want in de praktijk betekent dat dat wij als gelovigen niet alleen onszelf, maar ook elkaar dus zouden accepteren zoals wij zijn. Dat kan niet anders. Want anders is het onmogelijk om onszelf, dan wel anderen, naar het vlees althans, te negeren. Zo is het nou eenmaal. Dat betekent dat wij niet proberen onszelf te verbeteren. U kunt het proberen, maar ik geef u de garantie dat het niet werkt. Integendeel, ik geef u zelfs garantie dat het andersom werkt, maar daar hebben we het al over gehad. En niet ik geef dat, de Bijbel geeft dat gewoon, maar ik stem er van harte mee in. Want het is niet alleen wat de Bijbel zegt, het is mijn persoonlijke ervaring net zo goed. Dus je probeert jezelf te verbeteren, daar komt sowieso niks van terecht. Integendeel, wat we dus zouden moeten doen is onszelf aanvaarden zoals we nou eenmaal zijn en dat volkomen verder negeren. Dat is moeilijk, dat is heel moeilijk, want het is hetzelfde als onszelf voor dood rekenen. En wie wil er nou graag dood zijn? Niettemin is dat de fundamentele Bijbelse gedachte. Ik ben alleen erg blij dat die gedachte vervolgens ook wordt uitgelegd. Want anders zouden we er waarschijnlijk toch wel erg veel moeite mee hebben. Maar niettemin is dat de gedachte ook hier, terwijl het de inleiding is tot wat daarna in hoofdstuk 6 gezegd wordt. Hier gaan we al naar hoofdstuk 6 toe. Maar de fundamentele waarheid is, wij die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist. En bij dat vlees horen ook de begeerlijkheden des vleeses, zoals het elders genoemd wordt, of de bewegingen des vleeses. En hier staat het gewoon bij elkaar. We hebben het vlees gekruist met de bewegingen, al wat daarin omgaat, dus al wat daarin beweegt, zal ik maar zeggen. En de begeerlijkheden, en als u het mij vraagt, eigenlijk is dat min of meer hetzelfde. Bewegingen en begeerlijkheden. Want die begeerlijkheden houden die oude mens immers in beweging. Daar wordt het leven van de natuurlijke mens door bepaald. door wat hij zich nog wenst. Door de dingen waarnaar hij zich meent te moeten uitstrekken. Dingen die hij wil bereiken, kennelijk in de toekomst enzovoorts. Nou, die dingen die zo elementair zijn voor de natuurlijke mens, die dingen, die zouden wij opgeven. En dat is een keiharde boodschap, dat weet ik, maar het is niet anders. Ik ben me ook bewust dat juist die dingen de kracht zijn, de grote kracht zijn in het leven van de natuurlijke mens. Daar houdt de mens bezig. Hoop doet leven, zeggen wij dan in gewone Nederlands. En waarbij hoop bepaald niet geschreven wordt met een hoofdletter. Maar de gedachte is gewoon dat we ons zouden uitstrekken naar, laten we zeggen, morgen. Hoewel die vanzelf komt natuurlijk. Maar in de hoop dan dat het morgen beter wordt. Zoals het lied zegt, maar misschien wordt het morgen beter. Die regel staat niet in onze bundel. En de volgende, die bespaar ik u helemaal. Hè? Want die is wat cynisch. Maar daar gaat het nou niet om. Maar het is wel degelijk zo dat de mens in beweging blijft. Dat het leven van de natuurlijke mens, van u en mij dus ook, van nature, bepaald wordt door wat wij verwachten voor de toekomst. Daarheen strekken wij ons uit, daar bouwen wij aan. Of wij maken onszelf verwijten doordat we dat niet doen, terwijl we vinden dat het eigenlijk wel zou moeten. Want zo kan het natuurlijk ook nog. Maar heel de gedachte is dat bewegingen, begeerlijkheden zijn fundamenteel van de natuurlijke mens. Wat de schrift ons werkelijk leert, niet alleen hier, maar op vele andere plaatsen, is dat wij tevreden zouden zijn met het tegenwoordige. Dat we zouden leren vergenoegd te zijn met het tegenwoordige, heet dat. Tevreden zijn met vandaag en wat we vandaag hebben en daaruit zouden leven enzovoorts. En dat is een doodsklap, feitelijk, voor de natuurlijke mens in het algemeen. Ik vraag me zelfs af of het verstandig is om zulke dingen te zeggen waar kleine kinderen bij zijn. Want dan denk ik ook meteen, wat moet er nou van ze terechtkomen met zo'n boodschap? Dat meen ik ook. Maar niettemin, dit is wel de gedachte. Dit is volstrekt de Bijbelse gedachte. Namelijk dat wij het vlees gekruist hebben met de bewegingen en begeerlijkheden. In de eerste plaats van onszelf. En dat is het moeilijkste. Ik ben van mening, maar ik weet niet of ik dat bijbels onderbouwen kan zo snel. Ik ben van mening dat als we onszelf niet voor dood kunnen rekenen en zelf niet kunnen voorbijzien aan onze eigen oude natuur, dat we dan ook niet in staat zijn om voorbij te zien aan die van anderen. Het is in ieder geval een betrekkelijk bekend, laat ik zeggen psychologisch gegeven, dat waar mensen anderen veel verwijten, is dat gewoonlijk omdat ze eigenlijk zichzelf zoveel verwijten. En waar ze zelf vinden tekort te schieten, wordt dat tekortschieten afgewenteld op anderen en hen wordt het verweten. Maar wat we zouden leren, is dat wij vergenoegd zijn met de Bijbelse term, tevreden zouden zijn met het tegenwoordige, dat we leren accepteren wie wij zijn met al onze tekortkomingen van nature. En waar wij dat in de praktijk van ons leven ongetwijfeld leren, leren we tegelijkertijd om ook anderen te aanvaarden precies zoals ze zijn. Hoe beroerd ook. Natuurlijk, anderen zijn altijd veel beroerder dan wij zelf, vanzelfsprekend. Maar we beginnen bij onszelf. We beginnen niet onszelf te verbeteren, dat is wat de wet doet. We beginnen onszelf te aanvaarden zoals de Heer ons aanvaard heeft. Ik weet niet of ik dat wil zeggen, maar in het publiek. Maar ik heb die dingen vroeger van huis uit gewoon geleerd. Precies zoals ik ze nu vertel. Hebben ze mij verteld. Van jongs af aan. Maar het heeft mij jaren gekost. Ik zal niet zeggen hoeveel jaren. Voor ik werkelijk begreep hoe het in elkaar stak. Want zelfverbetering, dat doet ieder mens aan. Althans zelfontwikkeling, daar begint het mee. Vanzelfsprekend. Zo wordt een kind groter, zal ik maar zeggen. En daarna zelfverbetering. En wat we daarna moeten leren, wat u en ik moeten leren, is dat gewoon niet gaat. Wij zijn zoals we zijn, wij hebben onze beperkingen. Iedere gek heeft zijn lek en gebrek, zeggen ze dan in het westen des lands. Misschien hier ook wel, dat weet ik niet. Maar wij allen hebben onze tekortkomingen enzovoort. En er is echt weinig aan te doen. En eigenlijk moet ik zeggen, er is gewoon helemaal geen fluit aan te doen. Het enige wat eraan te doen is het gewoon negeren en leven vanuit onze positie die wij in Christus innemen. Want het merkwaardig is dat waar wij onszelf wellicht niet accepteren, en menen verbeterd te moeten worden, daar is het niettemin zo dat onze heiland ons wel geaccepteerd heeft zoals wij zijn. En wat wij moeten leren is dat waar hij genoegen neemt met wie wij zijn, daar zouden wij zelf daar genoegen mee moeten nemen. En dat is de enige werkelijke basis voor een geestelijke groei en voor een geestelijk leven. Zolang we met vlees bezig zijn, is er geen geestelijk leven. En naarmate wij met vlees bezig zijn, is er geen geest en werkt die geest niet. Pas als wij leren verstaan dat wij niet alleen tot God mochten komen ooit, toen ons het evangelie gepredikt werd. En dat we toen mochten komen zoals wij waren, met al onze tekortkomingen. Wel, wij dienen ook te leren dat wij sindsdien, nadat wij tot geloof gekomen zijn, inderdaad nog steeds voor God acceptabel zijn. Want de Bijbelse waarheid is dat wij leven uit de heerschappij der genade onder dat nieuwe verbond. En dat betekent dat wij alle dagen leven uit genade. Niet omdat we zo goed zijn, maar juist omdat ons zoveel mankeert. Maar het wonder wat God in ons doet, is dat hij ondanks onze oude natuur ons nieuw leven geschonken heeft. En dat leven zou in ons tot ontwikkeling moeten komen. Met voorbijzien aan die oude mens. Ik heb het u waarschijnlijk vorige keer gezegd. Er staat in vers 16 van hoofdstuk 5. Wandel door de geest en gij zult in de praktijk dan de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. Ik heb u ook gewezen op parallelteksten, met name in Romeinen 8. Dat doe ik nou niet meer. Maar ik heb u ook gezegd, aan de ene kant, wat hier staat is dat die begeerlijkheden des vleeses niet volbracht zullen worden naarmate wij leren te wandelen door de geest. Maar ik heb er meteen aan toegevoegd dat dat niet het doel is van die wandel door de geest. Het doel van de wandel is, door de geest is niet de onderdrukking van ons vlees. Het doel van de wandel door de geest is de opbouw van de gemeente. Onze eigen geestelijke groei in de eerste plaats. Maar de bedoeling is dat we bijdragen aan de groei, de opbouw bedoel ik dus feitelijk, van de gemeente in het algemeen. En daarmee dus van onze broeders en zusters. Dat is het doel van ons leven. En wat die oude mens betreft, wel, die brengt veel ellende met zich mee, waar we ook niet omheen kunnen, dat is nu eenmaal zo. Dingen waarmee wij moeten leren leven, maar waarvan we ook moeten leren dat ze voor de Heer in wezen volstrekt van geen belang zijn. Dat is waar het om gaat. Dat is het belangrijke wat we ervan moeten leren. Die oude mens voor hem niet telt. Hij heeft ons verzameld, als gelovigen zal ik maar zeggen, heeft ons verzameld uit de wereld. Niet op grond van dat we zulke goede mensen waren en in aanmerking kwamen voor eeuwig leven of iets dergelijks. Hij heeft ons verzameld uit de wereld op grond van dat we dat juist niet waren. En anders gaan we gewoon even terug naar 1 Korinthe. Daar staat dat God juist het verachte en het onedele, dat wat niets is, heeft uitverkoren enzovoorts. In die categorie vallen wij. Ik denk altijd, nette mensen, dat is zo problematisch, want nette mensen kun je nooit het evangelie brengen. Dat kan wel hoor, maar dat is heel moeilijk. Die zijn tevreden met zichzelf, hebben het goed met zichzelf getroffen. En wij met hen eigenlijk ook wel. Soms zijn we nog jaloers ook nog, enzovoorts. Maar hen bereiken met het evangelie is een moeilijke zaak. Maar het feit dat wij bereikt zijn met het evangelie, en dat wij tot geloof gekomen zijn, dat is juist omdat er van ons niks deugt. Dat is juist omdat wij wisten, neem ik maar aan, hè? Maar fundamenteel is het zo, omdat we wisten dat wij zelf tot geen goed in staat waren, dat wij afhankelijk waren van iemand die ons kracht en leven zou geven enzovoorts. Wel nu, die houding die wij hadden toen we tot geloof kwamen, die houding zou de rest van ons leven moeten blijven. Het verachten en onedelen, zondaren, maar door genade zalig. Dat is waar het om gaat. En dat is ook waarover hier gesproken wordt. Wij hebben het vlees gekruist met de bewegingen en de begeerlijkheden. En als dat achter de rug is, als dat dan gekruist is, wel nu, volgende vers, vers 25 van Galaten 5. Wel nu, indien wij door de geest leven, dat wil zeggen, indien wij door de geest leven ontvangen hebben, of indien wij door de geest zijn wedergeboren, of met de term, ik meen uit hoofdstuk 3, indien wij met de geest begonnen zijn, laat ons volleindigen met de geest. Of zoals hier staat, zo laat ons ook door de geest wandelen in de praktijk van ons leven. Want het is één ding om te weten dat wij wedergeboren zijn en nieuw leven hebben ontvangen. Maar het is een ander ding om te begrijpen dat dat leven wat wij hebben ontvangen ook geleefd zal worden in de praktijk. Wat heb je aan leven als je er niks mee doet? Wij zijn wedergeboren, we hebben nieuw leven ontvangen, opdat dat leven geleefd zou worden in de praktijk. En dat verandert onze levenswandel. Niet omdat ons vlees verbeterd wordt, maar omdat iets anders in ons geplaatst is. Omdat er andere dingen zijn in ons hart of in ons gemoed, want zo kan ik het ook zeggen, of in ons inwendige mens. Er zijn andere dingen die ons motiveren, er zijn andere dingen dus die kracht vormen in ons leven, waardoor onze levenswandel er inderdaad anders gaat uitzien. Maar niet omdat het vlees verbeterd wordt, want dat was ook helemaal niet de bedoeling, maar omdat Christus in ons leeft. U weet wel, die uitspraak een paar hoofdstukken eerder. Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Vers 20 van Galaten 2. Of niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Hetzelfde vers. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Hij is ons leven en hij zou zijn leven in ons leven. Of in ons is dat leven van de geest van Christus, de Heilige Geest. En die zou in ons leven. Niet alleen die zou ons leven geven, dat is eenmaal gebeurd. Maar die zou in de praktijk ook in ons leven, zodat hij een invloed heeft op en een uitwerking in onze praktische wandel. En die praktische wandel is niet onder de wet, want wet is gelegd op vlees. En wet activeert vlees. Maar dat is nou precies waar het helemaal niet over gaat. Waar het over gaat is dat het leven van Christus in ons zou openbaar worden. En dat wij zouden leren die oude mens inderdaad af te leggen, zoals het bij een andere plaats heet, of gewoon te negeren, want daar komt het in de praktijk op neer, en te leven vanuit die beginselen die in ons geplant zijn. En dat is wat hier staat. Indien wij dan door de geest tot leven gekomen zijn of gewoon wedergeboren zijn, is de strekking van de eerste helft van vers 25. Wel, zo laat ons ook door de geest wandelen. Niet door de wet, maar door de geest. Ik las van de week nog een prachtige uitspraak in het boek van Herlinsie, het nieuwste boek van Herlinsie, die zei: God heeft ons de geest niet gegeven om te leven onder de wet. En dan hoor u het ook eens van een ander, vind ik ook wel aardig, hè? Maar zo is het nou maar net. We hebben de geest niet ontvangen om netjes onder de wet te leven. We hebben de geest ontvangen opdat die in ons zou leven. De wet heeft daar niks mee van doen. Dus, indien wij door de geest zijn wedergeboren, dat was natuurlijk nog als antwoord op de vraag uit hoofdstuk 3. Hè? Hoe is dat gekomen dat we kinderen Gods geworden zijn? Door de geest toch? Wel nu, indien wij door de geest leven hebben ontvangen, zo laat ons ook door de geest wandelen. En waar wij door de geest wandelen, dan koppel ik hem terug naar vers 16. Dat kun je net zo vaak doen tot je het begrepen hebt, het schriftgedeelte. Hè? Koppel ik terug naar vers 16. Wandel door de geest en gij zult de begeerlijkheden des vlees niet volbrengen. Dus indien we door de geest leven, zo laten we ook door de geest wandelen. En kenmerkend daarvoor is in de eerste plaats vers 26. Hoewel het weer op de negatieve wijze vermeld staat. Want als wij door de geest wandelen, zijn wij niet zoekers van ijdele eer. Dan zullen wij niet zijn elkander tergende. Of dan zullen we niet jaloers zijn op elkaar. Dat staat er, hè? Elkander benijdende. En waarom dat er zo staat, is natuurlijk wel duidelijk. Want waar wij door de geest leven zal het zo niet zijn. Maar de gedachte is natuurlijk automatisch dat waar wij door het vlees leven, daar zijn wij zoekers van ijdele eer. Dan tergen wij elkaar. Zitten we elkaar dwars, is de gedachte. Dan zijn we jaloers op elkaar, enzovoorts. En dat is waardoor het natuurlijke leven van de mens in hoge mate bepaald wordt. En ik bedoel dat helemaal niet cynisch. Ik zeg dat tamelijk afstandelijk en gewoon realistisch. Zo is het nou eenmaal. En ik denk dat de samenleving in hoge mate daardoor bepaald wordt. Dat we eer zoeken. Ja, ik mag het misschien helemaal niet zeggen. Maar ik hoor elke dag, hoor ik s'avonds onderweg terug naar huis. Hè, dan hoor ik, hoe heet het, met het oog op morgen op de radio. En dat gaat altijd over Ruud Lubbers. Zijn excellentie moesten wij vroeger zeggen, maar tegenwoordig is het gewoon Ruud. Of hij nou Gullit heet of Lubbers, maakt niet zoveel uit, geloof ik. Maar goed, Ruud Lubbers. En hoe het gaat met zijn... of hij nog voorzitter wat wordt van de Europese Commissie enzovoort. Dan denk ik, je moet er toch niet aan denken dat je als gelovige die niet geacht wordt eigen eer te zoeken, je van alles moet doen, heel Europa in beweging moet zetten, om een baantje te krijgen. Zeg, hé. Hè? Dan denk ik, hoe zou hij dat hebben? Toch? Ik gun het hem van harte, daar gaat het niet om, maar ik bemoei me er verder niet mee. Maar ik denk altijd, ja, dat is toch, je kunt verzeggen wat je wil, maar het is toch de natuurlijke mens, hè. Je moet van alles doen om een positie te verwerven ergens. En gisteren hoorde ik er een bij vertellen, hij doet het niet goed, want hij moet wat handel drijven. Hij moet ze van alles beloven. In Spanje moet hij dit beloven, in Duitsland moet hij dat beloven. En dan kiezen ze hem wel, dan zetten ze hem daar wel neer. Handel dus, hè. Wat een gedoe, denk ik dan altijd. Ik ben blij dat ik burger ben van een ander rijk, in ieder geval. Maar dat even terzijde. Maar ijdele eer, want wat is dat dan nog voor een job, denk ik altijd, hè. Misschien zou hij er toch beter aan gedaan hebben om te doen wat hij aangekondigd had. Want hij had gezegd, we zullen gaan bidden als hij niet meer minister-president is. Heb ik ook niet helemaal goed begrepen. Maar goed, laat me zitten, hè. Nee, het gaat me niet om die man, hoor. Best een aardige meneer. Maar ik bedoel maar, de hele wereld hangt zo aan elkaar. Of iemand al of niet zijn baantje kan krijgen. Ik denk dat die andere Ruud, dat het net zo'n verhaal is, eerlijk gezegd. Hè? Maar wat dat met voetbal te maken heeft, ja, dat weet ik ook niet. Nou goed, hè. Maar even maar dan ter ongelukkige voorbeelden natuurlijk, maar ter illustratie. Daar gaat het toch om. De mensen eer zoeken in dit leven, namaken enzovoort. En dus is men jaloers op degene die wel bereikt hebben wat zij zelf hadden willen bereiken. Zo zit het toch? En dus elkaar naar het leven staan, en dan komt het in de praktijk op neer. Dat is de natuurlijke mens. Ik veroordeel het niet. Ik stel alleen vast, zo is het. En ik wil, als u het zou suggereren, zou ik meteen toegeven dat de wereld anders sowieso niet draait. Als dat er niet is. Maar wij zijn de wereld niet. Wij zijn daar juist uitgetrokken, weet u nog? Getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Maar dat was hoofdstuk 1 vers 4, dus dat is wat lang geleden. Maar wij zijn daar uitgetrokken. En dat is wat de Heer ook in de praktijk in onze leven zou doen. Ons trekken uit deze tegenwoordige boze eeuw. Of wereld, of hoe je dat maar vertaalt. Laat ons dus niet zijn zoekers van ijdele eer. Leuke uitdrukking, ijdele eer, want het gaat natuurlijk over eer, maar er wordt meteen aan toegevoegd dat eer ijdel is. Roem, vraag het maar eens aan beroemdheden. Betekent niks, gaat toch voorbij. Betekent niks, heeft geen enkele waarde. Maar waarom zoekt men het dan, als het toch leeg is? Nou, laten wij er dan mee ophouden. Onze bedoeling is immers, ik moet nog anders zeggen, aan ons is immers beloofd dat wij geëerd zullen worden door de Heer zelf. Dat wij roem zouden hebben in de toekomst niet van mensen, maar van God. Dat is wat ons beloofd is. Voor de toekomst, inderdaad, nou daar gaat het toch om, onze toekomst. En de bedoeling is niet dat we hier op aarde deze eer ontvangen of eer zouden zoeken. De bedoeling is dat we zouden delen in de eer en de heerlijkheid van Christus in de toekomst. Nog wel de nabije toekomst inmiddels. Voor zover het wat uitmaakt, denk ik dan altijd. Hè? Maar niettemin, dat is wat ons beloofd is. Maar waar wij eigen eer zoeken, zullen we die eer nooit ontvangen. Maar waar wij ons onderwerpen aan de Heer en aan zijn woord en aan zijn geest, zullen wij van God zelf en van Christus eer en heerlijkheid ontvangen. Dat is wat ons beloofd is. Maar dat gaat langs deze weg. Namelijk, gaat door die wandel door de geest. Laat ons dan niet zijn. Of laat ons dan niet zijn. Zo kun je het beter lezen. Hè? Laat ons niet zijn, zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Wat doen we dan? Nou, dat wordt nooit concreet gezegd, maar er worden altijd wel voorbeelden van gegeven in de Bijbel. En hier komt er een, in hoofdstuk 6, vers 1. Want weet u wat het eigenaardig is? Heel wat mensen ontlenen hun zelfrespect, voor zover ze dat hebben althans, ontlenen een gevoel van eigenwaarde aan het feit dat in hun ogen andere mensen dat respect niet verdienen en minder waard zijn. Dat is nou eenmaal zo. Zo van, ik ben zo slecht nog niet. Valt nog wel mee. Er zijn er die te veel beroerden van afbrengen. Enzovoorts. En schrijven zichzelf enige eer toe, omdat ze menen dat het andere helemaal ontbreekt. En onder de wet wordt een dergelijke houding alleen maar versterkt. Immers, onder de wet hebben wij de wet in de hand om anderen te veroordelen. Om de vinger erbij te leggen en zie, kijk, dat mag niet, want er staat enzovoorts. Hè? En dan betrappen we iemand op een overtreding van de wet. En velen van nature hebben daar een genoegen in, zal ik maar zeggen, om dat te doen. Want waar men anderen kan wijzen op zijn fouten, plaatst men zichzelf boven die anderen. Nou, daar ging het erom. We zochten toch eer, enzovoorts. En hoe meer een ander struikelt, hoe beter wij zelf zijn. Zo gaat het ongeveer buiten, in de wereld. Maar de vraag is, wat doen wij nou? Wij leven nou door de geest en onder de genade en niet onder de wet. En nou betrappen we iemand op enige misdaad. Nou, dat is wat het volgende vers zegt. Broeders, indien ook een mens vervallen ware, het bestaat gewoon eigenlijk gegrepen wordt of betrapt wordt op een misdaad of zoiets. Hè. Dit in het Nederlands betekent sowieso niks meer. Maar indien ook iemand, een mens, hè, iemand, indien ook iemand betrapt wordt door op enige misdaad. Hè. Wij stellen vast dat iemand een misdaad begaat. Nou, de natuurlijke mens zou zich ogenblikkelijk boven zo iemand verheffen. En terecht wijze een vingertje opsteken, jij doet dit, jij doet dat, is helemaal verkeerd enzovoorts. En in Nederland is dat vooral zo, maar dat mag ik geloof ik ook niet zeggen. Maar dat is waar. Dat is nogal specifiek. Niet alleen menselijke eigenschap, maar Nederlanders kunnen er helemaal wat van. Hè? In het buitenland zeggen ze dat het komt door de Calvinistische achtergrond van de Nederlandse cultuur. Maar vooruit maar weer. Hè? Nee, ik niet. Dat zeggen ze in het buitenland. Ik niet, nee. Goed. Maar indien we dan wij iemand betrappen op enige misdaad, wat dan? Wat doen we dan? Nou staat er, gij die geestelijk zijt, waarna de volgende vraag is, zijn wij dat? Nou, in ieder geval, als wij dat zijn, dan zal dat tot uitdrukking komen in wat nu volgt. Gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht, staat er, met de geest der zachtmoedigheid, of gewoon met een zachte geest, een zacht gemoed is het eigenlijk. Hè? Gij brengt de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, zachtmoedigheid vooral. Ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Want er blijft natuurlijk de gedachte dat weliswaar iemand een fout kan maken, maar diezelfde fout kunnen wij ook maken natuurlijk, voor zover we nog tijd hebben dan. En de gedachte is dat wij in wezen medelijden zouden hebben eventueel met degene die dan die misdaad begaat zoals het hier staat. Omdat hij het niet heeft kunnen voorkomen kennelijk. En wij tot op heden kennelijk wel of zoiets. Maar iets dergelijks is dat, hè. U weet wel, wie staat ziet toe dat hij niet vallen. Het staat hier nog sterker, want hier staat het zelfs alsof de mogelijkheid bestaat dat indien wij zodanige iemand niet terechtbrengen met de geest der zachtmoedigheid, dan komt wel eens wezen dat juist wij, dat juist daarom wij ook verzocht zouden worden. Want zo lees ik dat vers. Ik laat het maar aan u over. Hè? Opdat ook gij zelf niet verzocht wordt. Opdat ook gij niet verzocht wordt. De kans is natuurlijk groot dat we eerst anderen het een en ander verwijten en daarna precies dezelfde dingen doen. Die kans is inderdaad erg groot. En dat wordt hier ook gesuggereerd. Maar het idee wat hier naar voren gebracht wordt, is dat wij niet een ander het een en ander zouden verwijten, maar als we vinden dat iemand van het rechte pad afwijkt of zo, dat we op zachtmoedige wijze zouden proberen zo iemand weer tot de orde te brengen. Want dat terechtbrengen heeft gewoon de betekenis van in orde maken of gewoon repareren zelfs. Want dat is de betekenis. Als iemand dus in de fout gaat en wij zijn geestelijk, dan zouden we zo iemand op het goede pad moeten brengen. Niet door hem te zeggen dat hij dit of dat fout gedaan heeft, dat weet hij gewoonlijk zelf ook wel, dat is het punt ook niet. En een van de grootste fouten die wij als gelovigen maken, is dat we gaan leven onder de wet in plaats van onder de genade. En waar u dat ziet gebeuren, zou u die gelovigen, die broeders of zusters erop moeten wijzen dat het niet gaat om de wet, maar om de genade. Dat is bijvoorbeeld terechtbrengen, dat is repareren. In de hoogste zin van het woord, feitelijk. Maar ik moet er nog wat bij zeggen. Er staat, gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht. Maar het kon best eens wezen dat we onszelf inderdaad niet geestelijk vinden. Of het kon best eens wezen dat we denken dat we helemaal niet in staat zijn om iemand op zachtmoedige wijze terecht te brengen. En het antwoord is dan gewoon, dan doen we dat toch niet. Maar waar men eerst met de wet in de hand bezig is, een andere fout ziet maken en dan wijst op zijn misdaad, zijn overtreding, is de goede gedachte om dat nou eens om te draaien en in plaats van te wijzen op de overtreding te proberen om iemand inderdaad terecht te brengen, precies zoals het hier staat. Niet dat dat zo nodig moet, misschien kunnen we dat ook niet, misschien zijn we er zelf ook te zwak voor, maar als we geestelijke mensen zijn, als we door de geest wandelen, dan is het in ieder geval de moeite waard om iets dergelijks te proberen. Maar niet door ons te stellen boven die ander, zo van dan zal ik het je wel vertellen hoe het moet, of iets dergelijks, maar integendeel door hulp te bieden. Eventueel. En hulp bieden is nog altijd een zaak van dienstwerk, van nederigheid. En dat is waar het in dit schriftgedeelte over gaat en in alle andere gelijksoortige schriftgedeelten. Wat ons als geestelijke gelovigen, wat ons als wedergeboren mensen die door de geest wandelen, wordt voorgehouden, is dat wij die sterk zijn, de zwakheden der onsterken zouden dragen. En terwijl ik het zeg, kijk ik even naar het vers. En inderdaad, die verwijzing staat er ook onder. Want ik citeerde uit Romeinen 15 vers 1. Daar heb je ook zo'n schriftgedeelte. Precies hetzelfde. Waar wij dus niet de functie hebben om over anderen te heersen, dat is wat de wet doet. Maar waar wij een functie hebben om anderen eventueel tot voorbeeld te zijn en eventueel elkanders lasten te dragen. Dat is het volgende vers hier in Galaten 6. Vers 2, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Dat hoeft niet eens uitgelegd te worden, want u weet toch dat de Heer onze lasten gedragen heeft. En waar Hij, die onze Heer is, onze lasten gedragen heeft, zouden wij uiteraard eventueel elkanders lasten dragen om op die wijze te wandelen door de Geest en op die wijze navolgers van Christus te zijn. Ja, ik weet ook niet wat ik er beter van zou moeten zeggen. Heel de gedachte is gewoon dat wij het vlees gekruist hebben. En of iemand nou een misdaad begaat of niet. Ik denk altijd maar, je kunt maar beter niet iemand betrappen op een misdaad. Dat is maar het beste. Daar kun je ook niet boven zo iemand verheffen, overigens. Dat in de eerste plaats. En aan de andere kant, dan hoef je misschien ook die last niet te dragen die hier genoemd wordt. Maar het hele punt is dat als wij broeders of zusters in een fout zien gaan, of dat we ons zorgen over hen maken, of zeggen, nou, dat gaat helemaal niet goed, laat ik het dan zo zeggen, dan rust tegelijkertijd op ons de verantwoordelijkheid om op een of andere wijze, maar in ieder geval met de geest der zachtmoedigheid, daar iets aan te doen. Niet om een ander wat te verwijten, maar om een ander tot hulp te zijn. Om ons dienstbaar op te stellen. Nou, en dat is ook wat hier in deze verse gezegd wordt. Er staat prompt, niet alleen in vers 2 staat, draagt elkanders lasten, maar in vers 3 staat, want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Dat wil zeggen, die bedriegt zichzelf. Die houdt zijn eigen gemoed voor de gek, om zo te zeggen. Die maakt zich iets wijs. Wij zijn niet beter dan diegene die wij betrappen op enige misdaad. Integendeel, dezelfde dingen die anderen kunnen overkomen, die kunnen ook ons overkomen. Ze me vroeger gezegd hadden van tevoren hoe mijn leven eruit zou zien, ik zou het nooit geloofd hebben, ik zou altijd gezegd hebben, dat bestaat niet, dat overkomt mij niet. Echt, Ik wist wel dat ik zwak was en een zondaar was, maar er zijn dingen die beschouw ik als ondenkbaar. Het gebeurt toch. Het is toch niks, ik schaam me er ook niet voor. Het is toch niks bijzonders, dat gebeurt nou eenmaal. Als je tijd van leven hebt, zal ik maar zeggen, dan kan de grootste ellende kan je overkomen. Zo is het nou eenmaal. En of het dan een misdaad is of niet, dat heeft er zelfs niks mee te maken. Het gaat erom dat het in ieder geval ellende is. Dat er in ieder geval dingen gebeuren die misschien niet op zich niet eens een zonde zijn, misschien niet eens een misdaad, maar die wel van alles stuk maken. Dat soort zaken gaat het om. En daarin, in dat soort omstandigheden, zouden wij elkander inderdaad tot hulp zijn. Voor zover mogelijk. Dat is meestal niet zo erg ver, denk ik soms, maar niettemin, wij hebben die verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar. Want onze beurt komt ook. Waar wij anderen zien struikelen, dan zal het ongetwijfeld zo zijn dat een keer wij zelf struikelen en hulp van anderen nodig hebben. Het is precies hetzelfde verhaal. En dat is waarop gewezen wordt. Zo iemand meent iets te zijn waar hij niets is. De uitdrukking uit 1 Korinthe denk ik altijd, hè. Daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Wij die door genade leven, die door genade kinderen God zijn, en die door genade uit de geest of door de geest mogen wandelen, wij zijn nog steeds niets. Niks meer zijn wij dan op het moment dat wij tot geloof kwamen. En als zondaar kwamen tot aanvaarding van de genade die God ons in Christus aanbood. En al wat wij sindsdien zijn of misschien zelfs geworden zijn, zijn wij en zijn wij geworden uit de rijkdom van Gods genade. Dat is niet onze verdienste, dat is zijn verdienste. En daarom past ons geen hoogmoed, daarom past ons geen kapsones of zoiets. Daarom kunnen wij ons niet boven elkaar verheffen, want wij zijn allemaal zondaren, maar door genade zalig. Wij zijn niet beter dan andere mensen, alleen onze zonden zijn vergeven. En dat is wat we elkander zouden voorhouden. En dat is waarin we elkanders lasten zouden dragen enzovoorts. Elkander tot op zekere hoogte verantwoordelijk wetend voor elkaar. En dat is de wijze waarop wij inderdaad de Heer zouden dienen. Dat is niet onder de wet, dat is onder de genade. En in plaats van de misdadiger, want zo noem ik hem voor het gemak dan maar even. In plaats van de misdadiger uit vers 6 van alles te verwijten met de wet in de hand, zouden we hem benaderen inderdaad met genade. De overvloedige rijkdom van Gods genade. En als er al gepreekt moet worden, dan niet met de wet, maar met de genade. Vergeving namelijk. En ik geloof dat het voor vele gelovigen van het grootste belang is dat hen op gezette tijden verteld wordt dat die zonden die zij doen inderdaad vergeven zijn, of die zonden die zij gedaan hebben. Zodat ze niet mee rond blijven lopen. Het heeft geen zin om te zeggen dat fout was, dat weet men wel. Maar het heeft zin om te zeggen dat God de zonden niet toerekent. Dat deed hij in het verleden aan ons niet. En dat doet hij nu wij kinderen God zijn, zeker niet. Wat hij van ons verwacht is niet dat wij niet zondigen, wat hij van ons verwacht is dat we hem dienen. En dat we elkanders lasten zouden dragen voor zover wij daartoe in staat zijn. En als we al verbeelding hebben omdat we menen zulke goede geestelijke gelovigen te zijn, wel nu, dan hebben wij een heleboel te dragen van anderen. Elkanders lasten namelijk. En als er al één geestelijk is, was het de Heer zelf en die droeg onze lasten. En dat voorbeeld hebben we. Gij die sterk zijt, of wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. Dat is de krasse uitspraak, ik meen, van Romeinen 15 vers 1. En Romeinen 14 vers 1 is de gedachte dat we degenen die zwak zijn in het geloof tot ons zouden trekken. Dat we ons over hen zouden ontfermen, dat is wat er staat. Dat we hen aan zouden nemen, maar dat is een beetje zwak vertaald. Tot ons zouden trekken, is daar de uitdrukking. Degene die zwak is in het geloof, neemt aan. Of in gewoon Nederlands, neem degene die zwak is in het geloof aan. Of nog sterker, want dat staat er eigenlijk, dat wij degene die zwak zijn in het geloof tot ons zouden trekken. Dat wij mede hun lasten zouden dragen. Als wij dan zo sterk zijn, dan zouden we daar onze schouders onder zetten. En dat is precies het tegenovergestelde van wat de wet doet. De wet veroordeelt, maar wij die sterk zijn, wij die uit de genade leven, dragen de zwakheden der zondaren. Gewoon, dat is het. En het goede voorbeeld werd ons gegeven door de Heer Jezus zelf, die zich daarmee een slechte reputatie verwierf, overigens, onder degene die onder de wet leefde. Want hij had zich een reputatie verworven dat hij tollenaren en zondaren, ja, hoeren en tollenaren, zondaren kortom, bij zich in huis nam, of dat hij met hen at, enzovoorts. Dat is precies waar het om gaat. Want dat zijn degenen die genade nodig hebben. Dat zijn bovendien degenen die weten, uit ervaring, dat zij genade nodig hebben. En wij kunnen hen daarmee dienen, is de gedachte. En waar in de wereld een mens fouten maakt, daar vereenzaamt hij, daar raakt hij zijn vrienden kwijt. En waar wij als gelovigen fouten maken, daar zijn er des te meer, als het goed is, zijn er des te meer die onze lasten mede willen dragen. En die ons repareren, die ons terechtbrengen, enzovoorts. Dat is de gedachte. Als zo iemand meent iets te zijn, wel nu, hij is niets. En als hij meent iets te zijn, dan bedriegt hij zichzelf. En als hij meent geestelijk te zijn, ook dan bedriegt hij zichzelf. Net zo goed. Maar dan staat er vers 4, maar een ieder beproeve zijn eigen werk. En gebruikelijk onder de wet is, merkwaardig genoeg, om het werk van anderen te beproeven. En om het werk van anderen te toetsen, bij voorkeur aan de wet, vanzelfsprekend, opdat men die ander zou kunnen veroordelen en opdat men zich boven de ander zou kunnen verheffen. Maar hier staat in vers 4, een ieder beproeven zijn eigen werk. Zijn eigen leven. Is dat dan zo goed? Hebben we geen spiegel thuis, zeg ik dan altijd maar, hè? Kijken we nooit eens van een afstandje naar ons eigen leven? Kunnen we nooit eens afstand nemen van onszelf? En aan de ene kant vaststellen dat het daar ook niet gaat zoals het zou moeten gaan. En aan de andere kant, want dat vind ik nog veel nuttiger, kunnen we nou niet eens een keer gewoon uitgebreid om onszelf lachen en om ons eigen bedoenentje. Kunnen we nou niet eens een keer de spot drijven met ons eigen leven? Dat is een nuttige zaak, hoor. Dat is echt waar. Relativeren en even onszelf niet zo serieus nemen, want zo serieus zijn wij ook niet. Dat is wat we zouden doen. Ons eigen werk beproeven. En dat is wat we zouden doen. En ieder beproeven zijn eigen werk, en als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben. Ja, als het een goede spiegel is, dan zal hij aan zichzelf niet roem hebben. Want de gedachte is natuurlijk dat waar wij onze eigen werken beproeven, hebben wij niks om over te roemen. Integendeel. En ik ben ervan overtuigd dat de dingen die in ons leven dan nog een beetje goed gaan, dat voor ons als gelovigen bedoel ik, de dingen die in ons leven nog een beetje goed gaan, dat is gewoonlijk niet onze verdienste, maar dat is de verdienste van de Heer zelf. Dat is omdat we leven uit genade. Dat meen ik echt, hoor. Dat is niet een vrome. U weet, ik ken mij, ik hou niet van vrome verhalen. Maar dit zijn geen vrome verhalen, dit is de realiteit. Dat is waar we dagelijks uit zouden leven. En ieder beproeven zichzelf, wel dan heeft hij niks om op te roemen. Maar als er dan geroemd moet worden, dan kan hij tenminste op zichzelf roemen. En niet dat doen ten koste van anderen. Dus als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een ander. Heel de gedachte is dat wij individueel in ons leven niet afhankelijk zijn van hoe anderen het eraf brengen. Dat die vergelijking die wij als oude mens nou eenmaal altijd maken, dat we die niet zouden maken. Dat we niet zouden denken van nou die of die doet het slechter dan ik, valt nog wel mee. En aan de andere kant jaloers zouden zijn op degene die het in onze ogen beter doen dan wij zelf. We zouden dat gewoon los moeten laten. We zijn een kind van God. We leven uit de rijkdom van Gods genade. Ons kan niks gebeuren. Hij zal voor ons zorgen. En al wat wij zijn, al wat wij hebben, hebben wij aan hem te danken. Zie? En voor zover het gaat om onze relatie met broeders en zusters, is het er een niet waarbij wij aanspraak maken op die hulp waar we het zojuist over hadden, maar is het er een waarbij wij verantwoordelijkheid dragen om anderen waar nodig hulp te bieden. Dat zou onze positie zijn. De vraag is of wij onze plaats als gelovigen in de gemeente, zal ik maar zeggen, als leden van het lichaam van Christus, of we die plaats wel innemen. Niet om kritiek te hebben, als de kritiek zou zijn, zou het kritiek zijn op onszelf. Maar waar we zien dat het bij anderen misschien wat minder goed gaat, zouden wij hen helpen op een of andere wijze. naar dat in ons vermogen ligt. Of naar dat de Heer ons leidt. Dat meen ik. Zo zou het moeten zijn. Want het is waar, als wij in moeilijkheden verkeren, dan mogen we ervan uitgaan dat wij hulp ontvangen van broeders en zusters. Maar dat wil nog niet zeggen dat we daar recht op hebben. Nee. In de gemeente hebben we alleen plichten, geen rechten. Dat meen ik echt. Rechten? Nee, we leven uit genade. Maar dat die genade die wij ontvangen ons bepaalde morele verplichtingen oplegt, dat lijkt me een duidelijke zaak. Waar wij namelijk leven uit genade voor 100%, mag van ons verwacht worden dat wij de levende God dienen, niet onder de wet, als dankbaarheid of zoiets, maar inderdaad dat we zouden leven onder hetzelfde beginsel waaruit wij leven, en wij leven uit genade, wij zouden elkander genade bewijzen. En waar die term in de Bijbel staat, wordt die gewoonlijk vertaald met dat we elkander zouden vergeven. En voor de goede orde, want ik denk dat dat ook nuttig is om erbij te vermelden, elkander vergeven wil niet zeggen elkander ter verantwoording roepen en dan zeggen, nou twee weesgegroetjes. Groetjes. Oh nee, dat moet ik in Eindhoven weer zijn. En dan niet zeggen, nou je oprecht spijt betuigd hebt en nou je eerlijk verteld hebt wat je verkeerd gedaan hebt, zand erover. Dat is niet vergeven, dat is net het tegenovergestelde namelijk. Vergeven in de Bijbel betekent gewoon met rust laten. Dat is weinig bekend, maar het is wel zo. Elke keer als u leest in uw Bijbel over vergeven, vergeving of zoiets, dan staan er dus de vertaling van twee verschillende woorden. Het ene is dat voor genade geven, en dan vertaalt men het met vergeven, en het andere is met rust laten. Het zal duidelijk zijn dat er niet wat verschillends is, dat het wat hetzelfde is. Negeren namelijk. Zoals we onszelf zouden negeren, onze eigen oude mens niet zouden rekenen en zouden negeren, zo zouden we de oude mens van anderen negeren. Wij zien die wel, wij kennen die ook, maar dat wil nog niet zeggen dat we daar rekening mee houden. Wij zouden dat gewoon laten voor wat het is. Mensen zijn zwak, net zo zwak als wij. En wij zijn net zo zwak als die anderen. Waar het om gaat is dat die eenheid, die gemeenschap die wij hebben met elkaar, dat die niet berust op dat we geen fouten maken, maar berust op dat we allemaal fouten maken, maar dat we allemaal leven uit dezelfde overvloedige rijkdom van Gods genade. En uit die genade dienen wij hem. En dat is wat hier stond. Dient elkander door de liefde in 5 vers 13. En waar het onze lasten betreft staat er, vers 5, want een ieder zal zijn eigen pak dragen. Niet een kostuum trouwens, hoor. Maar gewoon lasten, dat is wat het betekent. En ieder zal zijn eigen last dragen. En eventueel de last van een ander. Maar niet andersom. Zo van, die ander kan nog wel wat dragen, ik kan voor mij ook nog wel wat dragen. Nooit andersom. En ieder zal zijn eigen pak dragen. En waar wij geestelijk zijn, dragen wij elkanders lasten bovendien. En dragen we dus de last van een ander ook nog. Nee, in de praktijk valt het wel mee. Want het hele punt is natuurlijk, dat kan ik wel uitleggen. Het hele punt is natuurlijk dat die last bepaald niet zwaar is. Want wat valt er nou eigenlijk te dragen? Het hele punt is er gewoon in gelegen dat wij zouden leren geen aanstoot te nemen aan een ander. Want het dragen bestaat slechts hieruit dat wij elkander vergeven. Dat wij geen aanstoot nemen. U weet wel, we vinden dat een ander geen aanstoot mag geven, maar er is niemand die aanstoot kan geven als er niet iemand is die aanstoot neemt. Wel nu, als wij geen aanstoot nemen, valt er geen aanstoot te geven. Dat is wat we zouden leren. Dat we ongevoelig zouden worden voor wanneer iemand tegen ons aanschopt. Dat is zo. Nee, of dat met opzet dan gebeurt of niet, heeft er niks mee te maken. En aangezien we niet onder de wet leven, hoeven we dat ook niet uit te zoeken of het met opzet gebeurt of niet. Of het te goede trouw of ter kwade trouw gebeurt, dat maakt niet uit. Mijn vader zou zeggen, een dode kan je ook niet beledigen. Als wij dood zijn, kunnen we ook niet beledigd worden, toch? Ja, daar kun je niks tegen inbrengen, zo is het. Nou, maar ik weet wel dat waar wij beledigd worden is dat op grond van die oude mens. En die zouden we negeren, zodat u maar beziet in welke hoge mate de zogenaamde misstappen van anderen eigenlijk door onze zijn. Waar wij zo gevoelig zijn dat we niks aan kunnen, zal ik maar zeggen, ligt dat niet aan anderen, ligt aan onszelf. En waar wij sterk zijn, zijn wij niet zo gevoelig voor wat anderen tegen ons doen of tegen ons misdaan hebben of wellicht tegen ons zeggen. Dat kan natuurlijk ook nog. Enzovoort. Dat is waar het om gaat. We zouden het gewoon negeren. En wat ons dat kost? Wel onszelf. Ik heb iemand gekend die zei tegen me van, ja, maar dat kun je zomaar niet nemen. Hoezo kun je dat zomaar niet nemen? Natuurlijk kun je dat zomaar niet nemen. Je kunt toch niet over je laten lopen? Dan zeg ik, hoezo kan je niet over je laten lopen? Dat kan wel. Moet je maar eens proberen. Bij een dode kun je gewoon overheen lopen. Dit is onsmakelijk, ik geef het meteen toe. Maar dat is de Bijbelse gedachte. En dat is wat de Heer deed. Wat denkt u? Zou hij de macht gehad hebben in de tijd toen dat legertje op hem afkwam in de hof van Gethsemane, om ze niet alleen achterover te laten vallen met z'n allen, wat een vermakelijk gezicht geweest moet zijn trouwens. Maar goed, want ik zie het altijd voor me, weet je wel. Maar hij had ze toch gewoon allemaal dood kunnen laten vallen, had toch ook gekund. Maar hij liet over zich lopen, hij liet het gebeuren. En toen, indien gij Gods zoon zijt, komt af van het kruis. Nou, nee, zover zou het dan nooit gekomen zijn, maar goed. Hè? Hij nam dat toch allemaal maar. Terwille waarvan? Terwille van het werk Gods. Opdat de genade, de zaligmakende genade Gods, zou verschijnen aan alle mensen en met name aan u en mij. En waar wij uit die genade leven, is het logisch, volkomen logisch, dat wij een gelijksoortige houding aannemen. Of beter, leren aannemen. En ik neem aan dat we veel verder ook wel niet zullen komen. Daar gaat het nou niet om. Maar dat is het waarna wij ons zouden uitstrekken. Niet de overwinning op de zonde, maar de overwinning op het vlees, op heel die oude mens als zodanig. Zodat we leren leven vanuit de beginselen van een nieuwe schepping en de beginselen van het nieuwe verbond. Nou goed, zo zouden wij dus elkanders lasten dragen. En het geeft ogenblikkelijk toe dat wij dan geestelijk sterk moeten zijn om inderdaad dit soort dingen te kunnen dragen, te kunnen verdragen namelijk. Zonder dat het op een of andere wijze onze houding verandert. Iemand schopt ons, het verandert voor ons niks. Zo zou het moeten zijn. Want zo is het met de Heer. Hoe vaak in ons leven, sinds dat we wedergeboren zijn, hoe vaak hebben we wat gedaan tegen de Heer? Hoe vaak hebben we hem verloochend? Nou ja, wat het ook wezen mag, maar hè? Hoe vaak, hè? Hoe vaak hadden we de gelegenheid om hem te dienen en hebben we dat niet gedaan? Dat is toch een eerlijke vraag. Dat is niet omdat ik u wat verwijten wil, maar gewoon om eens voor de spiegel te gaan staan, te kijken wie wij dan zelf zijn. En hoe vaak heeft de Heer dus onze zwakheden gedragen en verdragen? Als het aan ons gelegen had, dan waren wij toch helemaal niet waard om zijn kinderen te zijn, laat staan uit genade te leven. En toch gebeurt dat. Dagelijks. En dagelijks draagt hij onze zwakheden. Daar staat er ook, dat staat in Efeze 5. Waar staat dat hij ons heeft overgegeven, zich voor ons heeft overgegeven. Dat is een paralleltekst naast de Galaten 1 vers 4, meen ik. Daar staat in Efeze 5. Zijt navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Dat blijkt nog te zijn tot goden, tot een lieflijke reuk ook nog. En terwijl ik met dat vers bezig ben, sla ik heel snel terug naar Romeinen hoofdstuk 15. Naar het vers wat ik al een paar keer uit hoofd geciteerd heb. Romeinen 15 vers 1. Maar wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. Daar hebben jullie dat nou. Nee, de zwakheid der zwakken natuurlijk. Maar we noemen ze dan maar onsterken met een eufemisme. Hè? Wij zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. En dan vers 2. Dat dan een ieder van ons zijn naaste, dat wil zeggen zijn broeder of zuster, zijn naaste behagen ten goede, namelijk tot opbouw. tot stichting, tot opbouw. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Met een aanhaling uiteraard uit het Oude Testament. Hij draagt namelijk onze zwakheden net zo goed. En daarom zouden wij elkander zwakheden dragen en eventueel dus verdragen. En dus elkander dienen, bijdragen aan de opbouw van onze broeders en zusters, voor zover in ons vermogen ligt. Dat is de gedachte. En dan ben ik weer terug in Galaten 6 bij de uitspraak, want een ieder zal zijn eigen pak dragen. Maar nou toch in Romeinen was, kan ik net zo goed even lezen, Romeinen 14, dus bij mij dezelfde bladzijde, waar in Romeinen 14 ook gesproken wordt over het verschil wat er nou eenmaal is tussen de gelovigen. Dat er zwakken en sterken zijn in geestelijk opzicht. Maar daar wordt gezegd dat wij elkander niet zouden oordelen. Dat wij niet elkander zouden veroordelen zo van die is zwak, die weet nog niks of die kan nog niks of iets dergelijks. Want staat er, wij hebben allemaal maar één Heer. Wij zijn niet elkanders Heer, maar we hebben allemaal maar één Heer. En dus staat er, en ieder staat of valt zijn eigen Heer. Dat wil zeggen dat wij verantwoording hebben af te leggen, niet voor hoe het met onze broeders en zusters was, maar in de eerste plaats met hoe het met onszelf was. En in dat verband wordt inderdaad gezegd, even zien. In vers 7 wordt gezegd, want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf. En want het zij dat wij leven den Heere, voor de Heer dus. Het zij dat wij sterven voor de Heer. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn van de Heer, onze meester dus. Want hij zou inderdaad over ons heersen, dat is de strekking van vers 9 en dan vers 10. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder, of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Dat is twee keer hetzelfde, want waar we een ander oordelen, verachten wij hem. Stellen hem achter, kijk op hem neer, in gewoon Nederlands. Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En dan vers 12. Zo dan, en ieder van ons zal voor zichzelf Gode rekenschap geven. En de vraag is inderdaad wat wij met ons leven gedaan hebben en in hoeverre wij ons onderworpen hebben aan die Heer en aan de heerschappij dus van de genade. De vraag is niet hoeveel misdaden wij begaan hebben, de vraag is hoeveel misdaden wij vergeven hebben. En Paulus zegt zelf, hoe meer men mij vervolgt, hoe meer men tegen mij doet, hoe grotere eer en grotere heerlijkheid voor mij is. Want hoe meer ik mag vergeven, daar komt het in kort op neer, hoe meer ik mag vergeven, hoe meer eer ik in de toekomst zal ontvangen. Want hoe meer ik de Heer gediend heb. Dat is het verhaal. Zo zouden wij leven. In de eerste plaats de last dragen van ons eigen leven eventueel, en daarna de lasten dragen eventueel van anderen. Waarna wij komen bij vers 6, maar die bewaar ik voor na de pauze. En zo komen wij bij een uiterst belangrijk vers. Zou dat nou wezen? Vers 6 van Galaten 6, die onderwezen wordt in het woord, delen mede van alle goederen aan degene die hem onderwijst. Dat lijkt me een belangrijk vers, voor mij in elk geval. maar om over te spreken vind ik het altijd erg moeilijk. Niettemin, het is een volstrekt bijbelse gedachte, bijbelse waarheid. Het is makkelijker om zoiets in een brief naar voren te brengen, denk ik wel eens, dan om het gewoon mondeling te zeggen. Maar niettemin is dat de Bijbelse gedachte. Het aardige is dus, ik vind het altijd wel een beetje komisch zoals het hier staat. Het aardige is namelijk, wij zouden als gelovigen in de eerste plaats ons eigen pak dragen, onze eigen last dragen, zoals op andere plaatsen ook staat. En daarna zijn er twee categorieën wiens last wij mede zouden dragen. Dat is die van de misdadiger uit vers 1 en die van degene die onderwijst in het woord Gods uit vers 6. Dus soms denk ik dat ik in goed gezelschap ben. Maar dat maar weer even terzijde. Maar dat is wat het meest voor de hand ligt, overigens, ook om te noemen. Ik weet niet waarom de apostel dat hier naar voren brengt, ik heb geen idee. Maar het past natuurlijk wel in het betoog hier. Ik heb er wel een gedachte over waarom het hierin gelaten zou passen. Het eigenaardige verschijnsel doet zich namelijk voor, maar ik wil er echt niet te veel woorden aan vuil maken. Het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat als je nou eenmaal onderwijzer geacht wordt te zijn, zal ik dan maar zeggen, dan kun je het beste maar de mensen onder de wet plaatsen. Want dan kom je over het algemeen aan een redelijk fatsoenlijk inkomen. Dan praat ik dus van mijn kant. Dat is voor mij even het makkelijkste. Dus de mensen me zeggen wat ze doen en laten moeten, wat ze mogen en niet mogen, dan heb je in ieder geval een groot gehoor. En dat is bijzonder nuttig voor de opbrengst van de collecte, om het dan maar eenvoudig te houden. Zo is het. Maar het probleem is dat van de apostel Paulus. Het probleem namelijk dat als wij zijn loopbaan, dat is de term die hij ook gebruikt, als we zijn loopbaan volgen, blijkt dat heel wat gemeenten, zelfs gemeenten die door hemzelf gesticht waren ooit door de prediking van het evangelie, gewoon de deur voor hem dicht deden en niks meer van hem wilden horen. En de reden daarvoor is een heel eenvoudige. Dat was omdat hij juist niet de wet predikte, maar de genade. En daarmee komen we terug in deze brief. Ik ben van mening dat deze speciale vermelding even maar in dit ene vers hier zo min of meer tussendoor toch niet echt de tussendoor is, om de eenvoudige reden dat waar gepredikt wordt, om zo te zeggen, of onderwezen wordt tegen de wet en ten behoeve van de genade, daar blijkt dat in het algemeen gelovigen daar weinig belangstelling voor hebben, omdat het te veel tegen hun eigen natuurlijke denken ingaat en omdat het hun oude mens kost. Want ik weet niet of je goed opgelet hebt, maar ik heb eigenlijk gezegd dat je als gelovige dus maar gewoon over je moet laten lopen. Daar komt het op neer, dat is wat de Heer van u verlangt. Nou, als u dat een prettige boodschap vindt, dan zal dat gunstig zijn voor de collecte. Vindt u dat geen prettige boodschap, dan hoef ik na de vakantie hier niet meer terug te komen. Zo ligt het ongeveer. Nou, hier niet misschien, maar in de praktijk ligt het wel degelijk zo. Dat is ook de reden waarom men overal terecht kan om zich onder de wet te laten plaatsen. Maar als men wil weten hoe het nou werkelijk zit en wat het nou eigenlijk echt betekent dat genade op de troon zit, dan kun je bijna nergens meer terecht, want niemand vertelt je dat. Men zal wel wijzer wezen, weet u wel. Het kost te veel. En daar zit het probleem. En de oproep van de apostel, hier in het bijzonder, dat men zou meedelen van alle goederen aan degene die onderwijst, die vanuit het woord Gods onderwijst uiteraard, is natuurlijk niet voor niks. Dat zit hem erin, dat waar werkelijk het woord van God onderwezen wordt, daar is de onderwijzer gewoonlijk noodlijdend. Hebt u met mij nog even geen meelij? Ik zeg het ook niet om mezelf uiteraard. Ik zeg het alleen omdat het hier staat. Maar het is wel, mijnerzijds in ieder geval, de vaststelling van een feit. Daar laat ik het maar bij. Ik wil u wel een andere schriftplaats laten zien waar over deze dingen gesproken wordt. Hier wordt de onderwijzer geschaard in het gezelschap van de misdadiger uit vers 1. Om het dan nog maar eens zo te zeggen. Bij een andere gelegenheid wordt hij geacht te behoren tot het vee. 1 Timotheus 5. Wordt hij geacht te horen tot de ossen. In 1 Korinthe 9 trouwens ook. 1 Korinthe 9 vers 9, maar die noem ik verder maar niet. Ik noem alleen 1 Timotheus 5, vers 17 en 18. Boven het hoofdstuk staat in mijn Bijbel voorschriften voor het gemeenteleven. Nou ja, zoiets is het dus. En dan lees u dat maar eens waar het allemaal over gaat. Maar in dat verband staat er in vers 17 dat de ouderlingen, en vergis u niet, oudsten of ouderlingen in de Bijbel zijn wel degelijk de voorgangers van de gemeenten, van de plaatselijke gemeenten, zijn oudsten. Dat de oudsten die wel regeren, die goed regeren betekent dat, hè, want wel betekent goed, die goed regeren, dubbele eerwaardig geacht worden, voornamelijk, maar wat mij betreft was het overbodig wat er nu staat, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Want dat zijn per definitie de oudsten. Voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer, waarbij het gaat natuurlijk om leerstellig onderwijs. Sommige vertalingen geven dat ook gewoon. Het woord en de leer, de leer namelijk voor zover die in overeenstemming is met het woord. En als u hem zo leest, is de opmerking niet meer overbodig, want zal er ook duidelijk zijn dat er zijn die weliswaar van alles leren, maar niet in overeenstemming met het woord. Maar hier staat juist, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer, dat veronderstelt de leer die in overeenstemming is met het woord als zodanig. Men heeft het woord trouwens niet voor niks met een hoofdletter geschreven. Dat is waar het over gaat. Het woord Gods. Een leer in overeenstemming met het woord Gods. En dan staat, want de schrift zegt, een dorsende os zult gij niet muilbanden. Dat is voor degenen die gevoelig zijn voor de wet. De apostel zegt dat die uitspraak, gij zult een dorsende os niet muilbanden, dat die uitspraak niet alleen is over ossen, hoewel in de wet ongetwijfeld toch over ossen, maar het is een uitspraak fundamenteel niet over ossen, maar over dienstknechten. Dat staat erbij in ieder geval in 1 Korinthe 9, waar dit aangehaald wordt. Waar de apostel diezelfde tekst citeert, gij zult een dorsende os niet muilbanden, en dan vraagt, zorg God voor de ossen. Waarop wij geacht worden ontkennend te antwoorden, God zorgt niet voor de ossen, maar wel voor zijn dienstknechten. Hoewel ik er ook ken, gelovigen ken die zeggen, nou, God zorgt voor zijn dienstknechten, dus dan hoeven wij dat niet te doen. En dat is een verkeerde benadering, want de gedachte is, waar God voor zijn dienstknechten zorgt, hebben wij genade ontvangen om in die zorg bij te dragen. Dat is de gedachte. Zodat we op die wijze bijdragen aan het werk des Heren. Maar niettemin, God zorgt voor zijn dienstknechten. Vanzelfsprekend, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat is waar het om gaat. Hè? Ik moet nog even één opmerking maken, want dat is de reden waarom ik dit vers aanhaal en niet die uit 1 Korinthe 9. Er staat dat de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaardig geacht worden. Maar als u daaruit afleidt dat ouderlingen geacht worden te regeren, dan is dat een misverstand. Om de eenvoudige reden dat op vele andere plaatsen staat dat die oudsten juist niet heerschappij zouden hebben, maar voorbeelden voor de kudde zouden zijn. Zodat bij het lezen van dit vers zou je dus ogenblikkelijk de concordanties moeten pakken en dat soort dingen meer om te kijken wat hier eigenlijk staat. Dat heb ik dus net nog even gedaan. Nou, er staat een woord wat men weliswaar vertaalt met regeren, maar wat een veel zwakkere en lagere betekenis heeft dan heerschappij hebben. Dit woord hier vertaald met regeren heeft de betekenis van bewaken. Dat wil zeggen opziener ergens over zijn. Daar heb je dus de opziener. En dan klopt het precies natuurlijk, hè. Bewaken of hulp geven of zorgen voor. Maar regeren alleen dus in de zin van verantwoordelijkheid dragen. En dat is wat zij doen. Die ouderlingen die hier genoemd worden. Dat staat ook op andere plaatsen. Ze dragen verantwoordelijkheid voor uw zielen, staat er dan bij gelegenheid. Het heeft wel degelijk met de wandel te maken. Maar goed. Dus nou niet zeggen dat hier staat dat de oudste zou regeren, want dat bestaat niet. De oudsten in de gemeente zijn juist degene die meer dan welk ander ook het goede voorbeeld zouden geven. Niet het voorbeeld van de wet, vanzelfsprekend. Maar uiteraard, ik hoop dat dat nou duidelijk is, wel dat voorbeeld van de genade. En zij zijn inderdaad degene die heel wat last te dragen hebben. Ik praat er nou maar afstandelijk over, omdat ik mezelf er voor de gelegenheid niet bij in wil sluiten. Maar ik ben groot geworden in een gezin waarbij mijn vader dit soort werk deed. En welke lasten hij droeg, dat weet ik maar al te goed. In elk geval, het is dus in elk geval zo. En anders hebben we in ieder geval de uitspraak van de apostel Paulus, die eerst een opsomming geeft in 2 Korinthe 11, geloof ik. Een opsomming geeft van alle ellende die hem overkomt, omdat hij verdrukt en vervolgd wordt. En aan het eind van het verhaal zegt hij, en bovendien overvalt mij dagelijks de zorg voor de gemeente. Dat is nou zo, of u daar wat van merkt of niet, dat hoeft u niet te merken. Want het gaat er juist om dat onze voorgangers onze lasten mededragen. Dus wij hoeven dat ook niet te merken, maar het is wel nuttig om het te weten. Want het is natuurlijk toch zo. Dat is nou helemaal niet anders. Nou goed, meer wil ik er niet van zeggen. Dus ik ga terug naar Galaten 6. zal toch zo ook wel duidelijk zijn dat waar men het woord Gods zou onderwijzen, draagt men inderdaad een zeer grote verantwoordelijkheid. Hoe dan ook, niet tegenover de gemeente zozeer, maar tegenover de Heer, en dat weegt uiteraard nog veel zwaarder. Nou goed, terug naar Galaten 6. Die onderwezen wordt in het woord delen mede van alle goederen aan degene die hem onderwijst. Er zijn veel meer schriftplaatsen waar iets dergelijks staat. Maar ik laat dat nou verder maar buiten beschouwing. Waarna volgt vers 7. Dwaalt niet. God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Waarbij de gedachte is dat als wij afdwalen van deze beginselen, zoals die in deze verse in het bijzonder en deze brief in het algemeen genoemd worden, dan bespotten wij feitelijk de Heer. En daarmee God zelf. Ik heb u eerder voorgehouden, naar aanleiding van het voorgaand schriftgedeelte hierin gelaten, dat waar wij in de praktijk van ons leven, wandelen volgens de beginselen van de wereld, en dus wandelen volgens de beginselen van de wet, ontkennen wij, niet leerstellig, maar wel in de praktijk van ons leven, ontkennen wij de kruisiging en de dood van de Heer Jezus. En zijn opstanding uiteraard ook dan. Waar wij leven uit het vlees, daar heeft de dood en opstanding van Christus geen enkele toepassing meer, geen enkele uitwerking, en wordt die in de praktijk ontkend en dus zelfs bespot. Dat is de gedachte. En de Heer zegt, Paulus schrijft hier en zegt, je kunt wel dwalen, maar je kunt het beter niet doen, want God laat zich niet bespotten. Het heeft namelijk consequenties wanneer wij hem op deze wijze bespotten. Begrijpt u me goed? Als men eenmaal eeuwig leven heeft ontvangen, kan men het niet kwijtraken, want anders zou het eeuwig leven geen eeuwig leven zijn. Maar wat men wel kan kwijtraken, is die heerlijkheid die beloofd is, of dat loon wat ons in het vooruitzicht gesteld is. We hebben het dan niet over of we al of niet in de hemel komen, dat is trouwens toch een zinloze discussie, want de schrift zegt dat we daar al geplaatst zijn, en dat we deel uitmaken van die hemelse dingen. Maar de bedoeling is dat in onze wandel inderdaad de Heer zou worden grootgemaakt, en wij als zijn dienstknechten zouden daarvoor beloond worden. Dus op gerekend. De Heer heeft daarop gerekend. En de bedoeling is dat wij een vol loon zouden ontvangen en niet loon zouden missen. Of derven, of hoe dat dan bij gelegenheid maar vertaald wordt. En de gedachte is een heel simpele. Waar wij de Heer niet dienen, waar wij leven onder de beginselen van het oude verbond, daar zullen wij dus inderdaad geen loon, geen heerlijkheid ontvangen in de toekomst. Hoewel we daartoe geroepen waren. En dan kan ik me nog voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, nou, want die zijn zo bescheiden, hoogmoedig van bescheidenheid. Dat zei ook mijn vader trouwens, nou ik het er toch over heb, hoogmoedig van nederigheid. Die zijn zo nederig, die zeggen, nou, als ik maar een plaatsje krijg ergens in de hemel, denk in een van de buitengewesten dan, hè, met een populaire term, maar goed, hè, maar als ik maar een plaatsje krijg in de hemel, ben ik al meer dan tevreden. Maar de vraag is niet of u tevreden bent, de vraag is of de Heer tevreden is. Dat is het ene. En een ander ding, wat ik nou nog niet genoemd heb, is ook heel eenvoudig. Dat is namelijk dat waar wij nu in het vlees, in het lichaam dus bedoel ik, hè, in dit lichaam, terwijl wij dus de tijd hebben, zoals de uitdrukking luidt in vers 10 van dit hoofdstuk, waar wij nu in dit lichaam, hier op aarde levend, de Heer dienen, heeft hij er ook belang bij dat het ons goed gaat? Dat begrijpt u toch hopelijk? Of moet ik dat uitleggen? Waar wij hem dienen, kijk, de baas heeft belang bij het welzijn van zijn personeel. Sommige bazen vergeten dat, dat is heel onverstandig. De baas heeft belang bij het welzijn van zijn personeel. Dat wil zeggen, onze Heer heeft belang bij ons welzijn, zolang hij tenminste onze Heer is. Niet op papier, maar in de praktijk van ons leven. Wij hebben immers die uitspraken in de schrift waar staat dat waar wij hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Dat zijn uitspraken die misbruikt worden, want er wordt dan gebruikt om te redeneren dat als wij aan de Heer niet trouw blijven, dan komen we toch niet in de hemel. Alsnog niet, weet je wel. Want dan zal hij ons verloochenen in de toekomst. Dat is een onbijbelse gedachte. Maar de gedachte is deze, dat waar wij hem in de praktijk van ons leven verloochenen, daar zal hij ons nu in de praktijk van ons leven hier ook verloochenen. Waarom zou hij voor ons zorgen als wij hem niet dienen, terwijl wij wel officieel zijn eigendommen, zelfs zijn dienaren zijn, zijn dienstknechten? Er staat niet in de Bijbel, alles wat we nodig hebben zal ons toegeworpen worden. Dat staat er niet. Er staat, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Leuk hè, niet de onze. Niet onze gerechtigheid. Zoek zijn gerechtigheid, zoek zijn koninkrijk. En dan staat er, al het andere zal u toegeworpen worden. Want de Vader weet wat gij nodig hebt enzovoorts. Nou ja, dat is Matthäus. Voor degene die daar niet gevoelig voor is, hebben we dezelfde uitspraak in de Colossensebrief net zo goed. Dus het blijft gewoon zo. De Heer belooft ons van alles voor ons te doen. Maar dat doet hij alleen daar waar wij hem dienen. Waar wij zijn eer zoeken, zoekt hij de onze. En andersom, waar wij hem verloochenen, verloochent hij ons. Dat wil zeggen, er is niks zo goed voor ons aardse leven. Begrijp nu goed wat ik zeg, want ik herhaal het niet al te vaak. Ook in de toekomst niet. Maar er is niets zo goed voor ons aardse leven als gelovigen, dan dat wij dat hemelse leven zoeken. Neemt niet weg dat wij dan dus dat aardse leven opgeven en die oude mens voor dood houden. Dat is natuurlijk zo. Maar aan de andere kant, waar wij hem zoeken, zal hij ook ons zoeken. Waar wij hem dienen, zal hij ook ons dienen. En waar wij hem in het vlees dienen, zal hij ook ons naar het vlees dienen. Ik geef geen enkele garantie, maar in het algemeen is dit de Bijbelse waarheid. Dus nou niet gaan discussiëren, maar ik ken iemand die diende altijd de Heer en die heeft zo'n lijdensweg gehad. Ik weet dat die dingen ook voorkomen, maar goed, daar wil ik allemaal niet over praten nu. Nee, dat kan wel eens een keer, maar nu niet, hè. Maar de algemene waarheid blijft dat de Heer belooft voor ons te zullen zorgen daar waar wij onze plaats innemen. Waar wij hem erkennen als onze Heer, is hij verantwoordelijk voor ons. Waar wij ons aan hem onderwerpen, is hij verplicht, maar dat is een heel sterke term, maar ligt het in de verwachting dat hij voor ons zal zorgen. En hij heeft dat ook inderdaad beloofd. En dat is maar waar het om gaat. En waar wij dus zaaien in ons eigen vlees, daar zullen wij uit het vlees maaien. Dat wil zeggen, waar wij naar het vlees leven of naar het vlees wandelen, zal het resultaat ook puur datzelfde vlees zijn. Waar wij naar het vlees proberen anderen onderuit te halen, ons proberen te verheffen boven anderen, zullen anderen dat doen ten opzichte van ons. Dat wil zeggen, dat is het resultaat van onze eigen handelwijze en onze eigen wandel. Zie. Waar wij dus het verwachten van het vlees in het vlees leven, zal slechts het resultaat zijn vlees. En het resultaat van vlees is altijd, heb ik eens nagevraagd aan de slager, verderf. Verderft, staat hier. En dus dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat heeft met zijn wandel te maken, dat zal hij ook maaien. Soms denk ik, het woord zegt het al, hè, maaien, maar goed. Alleen in de negatieve toepassing dan. Maar dan vers 8. Want die in zijn eigen vlees zaait, en dus gewoon naar het vlees wandelt, en dus onder de wet wandelt, de draad vasthouden van deze brief, hè. En in deze wereld leven, volgens 1 vers 4, die in zijn vlees zaait, zal uit zijn eigen vlees verderfenis maaien. Het zal hem vergaan, zoals de natuurlijke mens het algemeen. Alles zal ons bij de handen afbreken en van ons leven komt gewoon niks terecht. Dus echt geen aardigheid dan. Maar wie in de geest zaait, ofwel wie door de geest wandelt, die zal uit de geest het eeuwige leven maaien. En dit is een lastig vers, omdat als we dat nou niet nauwkeurig genoeg lezen, trekken wij de verkeerde conclusie. Dan zou je namelijk wellicht lezen dat waar wij naar de geest wandelen, zullen wij als resultaat daarvan ooit het eeuwig leven maaien, ontvangen. Zie? Zo van dat of wij behouden worden of niet, of dat we eeuwig leven ontvangen of niet, is afhankelijk van onze wandel nu. Maar dat is niet waar. Dat staat er ook niet. Wat er staat is, dat waar wij naar het vlees leven, zullen wij ons leven lang slechts met het verderf, met vergankelijkheid te maken hebben. Dat zal het resultaat van ons leven zijn. Hier al. En aan de andere kant, waar wij door de geest wandelen of in de geest leven, zal het resultaat daarvan zijn dit eeuwige leven. Dat wil zeggen dat het eeuwige leven vrucht draagt, geleefd wordt dus, hè, en vrucht draagt terwijl wij nog in het vlees zijn. Ik weet nooit hoe ik dat duidelijk genoeg onder woorden moet brengen. Want het is één ding dat we eeuwig leven ontvangen als zodanig, maar dat is al gebeurd toen we tot geloof kwamen. Maar het is een ander ding dat dat eeuwige leven ook actief is in onze dagelijkse wandel en dat we daar de vruchten van plukken. En dus dat de Heer voor ons zorgt. En dus dat we dagelijks leven uit de rijkdom van zijn genade. Het is precies hetzelfde eigenlijk, maar misschien maak ik het alleen maar ingewikkeld nu. Maar het is hetzelfde als wat in Romeinen staat. De bezoldiging der zonde is de dood, moet Romeinen 6 zijn. De bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Maar het bijzondere van het vers is dat er staat in een bepaalde context, want waar het in het hoofdstuk over gaat in Romeinen 6, is dat we al wedergeboren zijn met Christus. En dat nu wij wedergeboren zijn, wij onze lichamen, onze leden zouden stellen tot gereedschappen, tot wapenen der gerechtigheid. De gedachte is gewoon dat wij de Heer zouden dienen in ons leven. Er zijn maar twee mogelijkheden, of we dienen de Heer en zijn gerechtigheid, of we dienen de zonde. En wat de apostel vaststelt in Romeinen 6 is dat waar wij de zonde dienen, is het resultaat daarvan in ons leven nu reeds de dood. Net zo goed als dat hier staat, het resultaat daarvan, wat wij nu maaien ook hier, is niks anders dan verderf. En dat is natuurlijk hetzelfde als de dood. Namelijk, we hebben geen grip op het leven. Het onttrekt zich aan ons, het verdwijnt allemaal breed als bij de hand af, om zo te zeggen. Dat is waar het over gaat. Maar er tegenover staat dat de genadegift Gods is het eeuwige leven, Romeinen 6 nogmaals. Waarbij de uitdrukking niet betekent dat we uit genade eeuwig leven ontvangen, hoewel dat een volstrekt Bijbelse waarheid is, maar dat is niet de strekking van dat vers. De strekking van dat vers is dat wij nu dagelijks leven onder de heerschappij van de genade. De term staat er ook in Romeinen 6. Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. De zonde zal over u niet heersen, de wet ook niet, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Staat er een paar versen eerder. En de genade geeft Gods, dat wil zeggen wat God ons elke dag in genade geeft, uit zijn genade, niet uit zijn wet, maar uit zijn genade, is dat eeuwige leven. Niet het leven als zodanig, want dat hebben we eenmaal ontvangen, raken we nooit meer kwijt, maar het gaat om de uitwerking van dat leven. En om dat vers toe te lichten, lees ik het meestal dubbel, dan lees ik, de genade geeft Gods is het eeuwige leven te leven. Want dat is de strekking van dat vers. Uit genade hebben wij ontvangen dat dat nieuwe leven door ons reeds nu geleefd kan worden. Het is niet een leven wat onderworpen is aan het verderven, wat eindigt in de dood, maar het is een leven wat constant bijdraagt aan een toekomst die vaststaat. Dat wil zeggen, aan een toekomst die zeker is. En de tragiek van de mens is dat als hij jong is, bouwt hij wat op. En als je op middelbare leeftijd komt, komt hij in de midlife crisis, zo heet het toch, mol? Dat zei jij toch, of niet? Dat was jij niet. Nou, sorry. Dan kan hij terugkijken tot wat geworden is, maar te verwachten is niet dat het nog wat meer wordt dan dat het is. He? Weinig hoop meer. Dat was het dan. En wat dan overblijft is de rest van het leven tot aan de dood, waarbij langzamerhand alles afbrokkelt. En waarbij men steeds minder kan, steeds minder grip heeft op de omstandigheden waar het wereldje steeds kleiner wordt, totdat het zo klein wordt als een kamertje van 3x3 of is het 4x4 in het bejaardentehuis. En dan kun je wachten tot je horizontaal eruit gaat. Dat is het ongeveer. Nee, ik bedoel het niet cynisch, maar zo zit het toch. Hè? Maar wij als gelovigen, we hebben ons leven lang de mogelijkheid om dit eeuwige leven te leven. En dat betekent dat elke dag van ons leven kan vrucht dragen voor de eeuwigheid. Zodat er constant gewerkt wordt inderdaad aan een toekomst. Nou, dat willen mensen toch van nature? Nou, hier is niks mee mis, dat kan dus. Het is alleen uit genade. En dat is maar waar het om gaat hier, hè. Dus daar waar wij in het vlees zaaien, zullen we uit het vlees verderfenis maaien. Niet zozeer in de toekomst, maar in het heden, nu reeds namelijk. En aan de andere kant, maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwig leven maaien. Niet in de toekomst, maar in het heden uiteraard, nu. Want dat is ook waar de hele context over spreekt, over de wandel van de geloven, van de gelovigen. En dus zegt het volgende vers, doch laat ons goeddoende, en wat het goed is weet u dus nu, hè? Laat ons goeddoende niet vertragen of bezwijken, in de sterkere vertaling. Laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien. En ik mis altijd de hoofdletter bij zijner. Waarom hij die weggelaten heeft, weet ik niet. Maar het, daar gaat het wel om. Op zijn tijd. Maar die uitdrukking te zijner tijd is zo'n vaste uitdrukking geworden dat we de betekenis niet meer kennen. Maar hij betekent op zijn tijd. Op zijn tijd zullen wij maaien. En op zijn tijd zal blijken in welke mate onze levens ook werkelijk dienstbaar geweest zijn aan hem. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is 2 Korinthe 5, maar eventueel ook Romeinen 14, waar we daar straks even waren. Waar staat dat ieder voor zichzelf rekenschap zal geven, enzovoorts, tegenover de Heer. En dan zal blijken wat door het lichaam geschied is. Beter, wat hij door onze lichamen heeft kunnen doen. Of wat de rijkdom of de kracht van zijn genade vermocht heeft in onze levens. En dat is waar het om gaat. En daarna zouden wij ons uitstrekken. En dus niet verslappen, ook niet als hier wat tegen zit of wat moeizaam gaat of zo. Want het gaat juist om de dingen die in de toekomst uiteindelijk aan ons zullen geopenbaard worden. Daarom, ook als het ons niet gaat zoals we gehoopt hadden, dan is nog geen reden om te denken dat het met ons geestelijk misschien niet goed zit, of omdat de Heer ons misschien vergeten is of zo. Want zo zit het ook niet. De bedoeling is juist dat wij leren onder alle omstandigheden trouw aan hem te zijn.